Zullen we beginnen vanavond met Psalm 51, het eerste vers. Daarna, o God, gena, hoor mijn gebed. Psalm 51, het eerste vers. We zullen met elkaar lezen uit Paulus' brief aan de Romeinen, het derde hoofdstuk, Romeinen 3, de versen 1 tot en met 20. Welk is dan het voordeel van de Jood, of welke is de nuttigheid van de besnijdenis? Vele in alle manier. Want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het al zijn sommige ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid, Gods gerechtigheid, bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens, dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen opdat het goede daaruit komen, welker verdoemenis rechtvaardig zij. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen en de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. We willen samen God zegen vragen. Heren, zo mogen wij ook aan de avond van deze dag nog tot u komen. Tot u de heilige en de waarachtige. En wij die tot u naderen, wij zijn nietige, zondige mensenkinderen. Gij hebt ons in uw woord getekend hoe en wat de mens geworden is door de zonde. En gij hebt het van het ganse menselijk geslacht gezegd, er is niemand die goed doet, er is niemand die God zoekt, er is niemand die rechtvaardig is. Allen zijn ze afgeweken en allen zijn ze onnut geworden. En heren, dat geldt allemaal ook van ons. Wij zijn ook verdorven, onnut geworden, afgeweken, onrechtvaardig. En heren, daarom het is al een wonder dat wij hier vanavond nog mogen zijn en dat vanavond uw woord ook nog weer tot ons mag komen. En dat we het mogen horen, heren, dat gij genade schenkt aan schuldigen. Wij bidden, heren, dat gij uw woord gebruiken wilt tot ons onderwijs. Dat wij door uw woord onderricht mogen worden in de leer die naar de godzaligheid is. De leer die gij onszelf gegeven hebt, het geloof eenmaal de heiligen overgeleverd. Heren, daarin moeten wij geworteld en gegrond zijn. Daarin moeten wij vaststaan, maar dan moeten wij de dingen ook kennen. En dan moeten we ze ook kunnen onderscheiden. Dan moeten we waarheid en leugen of waarheid en verdichtsel kunnen onderscheiden. Heere, verlicht daartoe ons verstand. Maar bovenal, geef ons persoonlijk ook de ervaring van uw waarheid en de kracht van uw woord te ervaren en wat gij ons voorhoudt en wat gij ons als uw woord bekend maakt. Heere, maak dat vast in ons leven. Doe ons dat in waarheid en in oprechtheid, ja in een waarachtig geloof omhelzen en waarlijk geloven. Ook het woord van oordeel en gericht, het woord waarin gij ons schuldig stelt, het woord waarin gij het vonnis over ons velt, waarin gij ons onder de ongerechtigheid besluit, het woord, Heere, waarmee gij ons tekent als verlorenen, als gevallen mensenkinderen. Doe ons ook dat in waarheid geloven en onder dat oordeel buigen, opdat we te meer mogen nodig krijgen die verlossing die in Christus Jezus is. Wilt gij ons vanavond gedenken, heren, als we met elkaar spreken en denken over datgene wat gij ons in uw woord openbaart omtrent de mens in zijn zondig bestaan? Heren, laat uw geest ons leiden. En laat uw geest ons ook brengen tot die erkentenis. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Zoals aangekondigd willen we het vanavond dan hebben over weer een ander onderdeel. Het onderdeel, het onderwerp dat we in onze Dordtse leerregels inderdaad ook verwoord vinden. En dan wel in het begin van hoofdstuk 3 en 4. Hoofdstuk 3 en 4, en u merkt dat wel, dat zijn twee hoofdstukken die samengevoegd zijn. Dat hangt samen met het feit dat de vaders in Dordt hetgeen de remonstranten, de Arminianen in het vierde en het derde en in het vierde hoofdstuk van hun remonstrantie hebben naar voren gebracht in hun beantwoording en in hun bestrijding, maar gemeenschappelijk wilde beantwoorden. En dan gaat het in het derde hoofdstuk over de val, over de verlorenheid, over de ellende, over de doodstaat van de mens. En in het vierde hoofdstuk over de verlossing van die mens uit zijn doodstaat in de weg van wedergeboorte en bekering. Nu, deze twee dingen worden in dit hoofdstuk samengevoegd. De eerste paragrafen gaan dan met name over de verdorvenheid van de mens. Voordat we naar die Dordtse leerregels gaan kijken, zou ik met u in de eerste plaats een paar algemene opmerkingen willen maken en dan met name een gedeelte uit de Efezebrief willen bezien. In de eerste plaats dus een paar algemene opmerkingen over het belang van dit onderdeel van de leer. Het gaat dus over de verdorvenheid, of anders gezegd de totale verdorvenheid van de mens die zondaar geworden is. En dat is toch een belangrijk onderdeel van alles wat God ons geopenbaard heeft en alles wat wij op grond van het woord van God nu ook hebben te geloven en beleiden. Wie hier dwaalt, moet noodzakelijkerwijze op vele andere punten in de leer ook dwalen. Ik heb het al eens meer gezegd, ik wil het herhalen. Ik persoonlijk geloof dat de hoofdzaak van de reformatie de herontdekking was van de leer van de totale verdorvenheid van de mens. Niet zoals we altijd horen, de leer van de rechtvaardiging door het geloof. Natuurlijk is dat een zeer belangrijk element. En natuurlijk zijn er ook andere leerstukken door de reformatoren aangesneden en aan de orde gesteld, die van het grootste belang zijn. Denk aan de leer van de sacramenten, de tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal bijvoorbeeld. Of de leer van de kerk, of de leer van de voldoening van Christus. Maar ik geloof dat het allemaal begonnen is bij de herontdekking van een leerstuk dat in de kerk van Rome helemaal zoek was geraakt. En dat was juist dit stuk. Want Rome gelooft niet in de totale verdorvenheid van de mens. Toen Luther bestreden werd door Erasmus, en aanvankelijk, ja, Erasmus was uiteindelijk ook een man die toch nogal wat kritiek op de Romeinse kerk had. En Erasmus was een man die echt wel zag dat er allerlei misstanden in de kerk van Rome waren en die daar ook niet over gezwegen heeft. Maar tenslotte koos Erasmus toch weer voor Rome en niet voor de reformatie en heeft Erasmus zich ook laten gebruiken om de leer van Luther te bestrijden. Toen Erasmus dat deed, namelijk de opvattingen van Luther bestrijden, toen deed hij dat in een soort geschrift dat hij noemde van de vrije wil. En hij heeft vanuit de opvatting, de overtuiging dat de wil van de mens ook na zijn zondeval vrij gebleven is, Luthers opvattingen bestreden. En toen Luther hem daarop ging antwoorden in het geschrift dat nog bekend is als van de knechtelijke wil, toen Luther hem daarin ging bestrijden, toen heeft hij onder andere gezegd: Erasmus, jij alleen hebt begrepen waarom het gaat. De anderen in de kerk van Rome bestrijden mij omdat ik niet meer geloof in het gezag van de paus, of omdat ik tegen de aflaathandel inga, of omdat ik bezwaren inbreng tegen het vagevuur en al die andere Romeinse dwalingen, maar dat zijn de hoofdpunten niet. Erasmus, jij hebt begrepen wat de scharnier is waar alles om draait. De vraag of de mens een vrije wil heeft of niet. De vraag of de mens verdorven is totaal of dat er nog wat goeds in hem overgebleven is. En dan zegt Luther: Erasmus, hiervoor dank ik je hartelijk. Want nu liggen de zaken duidelijk op tafel. Dit is het fundamentele verschil tussen wat de schrift leert en wat Rome leert. Tussen wat God in zijn woord zegt en wat de kerk van Rome ervan gemaakt heeft. Rome leert dat de mens nog wel wat goeds heeft overgehouden. Maar Gods woord, zo heeft Luther gezegd, leert ons dat er in de mens, in het kind van Adam, niets goeds meer is overgebleven, waardoor hij iets tot zijn zaligheid kan toebrengen. Geen enkel zaligmakend goed is er in de mens nog te vinden. Dus Luther is ervan overtuigd geweest dat deze leer, dit onderdeel van de leer, van het allergrootste belang was. En hierop heeft hij dan ook al het andere wat hij gezien en geleerd heeft opgebouwd. Er zijn, als het op dit punt aankomt in de geschiedenis van de kerk, altijd drie stromingen geweest. Dat is mijn tweede opmerking vooraf. Drie stromingen, ik noem u de namen. Daar is in de eerste plaats het Pelagianisme, genoemd naar een Britse monnik uit de 5e eeuw, die in Rome gewerkt heeft, Pelagius geheten. En Pelagius leerde dat elk mens bij zijn geboorte in een staat van onschuld op de wereld komt. En hij is dus neutraal, hij is blanco. Hij is niet goed, hij is niet kwaad, hij is dus onschuldig en hij kan alle kanten uit. Maar het zal zijn eigen keus zijn welke kant hij uitgaat. En als de mens gaat zondigen, zoals de mensen inderdaad doen, dan doen ze dat niet omdat ze als zondaren geboren zijn, maar omdat ze anderen het verkeerde voorbeeld zien geven. De mens zondigt dus door navolging. Maar de mens is in wezen gezond. Dan is er de tweede stroming en dat is het semi-pelagianisme. Dat is dus niet voluit pelagianisme, maar dat is het zo half en half. Dat zegt, de mens heeft wel heel wat geleden van de zonde en de gevolgen van de zonde zijn zeker aanwezig. En daarom kun je de mens niet meer gezond noemen. Hij is ziek. Hij is ziek. En hij heeft nog wel wat goede elementen overgehouden. En als de mens daar nu maar gebruik van maakt, van zijn aanleg en van bepaalde gaven die er nog zijn, onder andere en met name van de wil die nog goed kan willen, dan komt het nog wel in orde met die mens. De mens is wel verdorven, maar hij is niet helemaal verdorven. Hij moet nog het een en ander doen en zich inspannen en Gods gaven en zijn wil gebruiken en zo eigenlijk met God meewerken en dan wordt hij zalig. Dat semi-pelagianisme, u hebt het al ontdekt, dat kwam bij Rome voor. Rome leert natuurlijk ook de zondeval en de gevolgen van de zonde, maar het is niet helemaal hopeloos geworden met de mens. Hij kan nog zelf wat en hij moet ook zelf wat. Hij moet namelijk via zijn goede werken ook nog weer meearbeiden met Christus en zo een stuk van zijn zaligheid verdienen. Behalve bij Rome vind je dat semi-pelagianisme ook bij de remonstranten. Die ook leren dat de mens door zijn eigen beslissing zijn zaligheid moet willen. U herinnert u van de vorige keer dat de vaders in Dort duidelijk afgewezen hebben de opvattingen van de remonstranten, van de Arminianen, namelijk dat Christus voor alle mensen gestorven is en dat het nu maar op de beslissing van de mens aankomt of hij die verworven zaligheid hebben wil. En als hij ze hebben wil, dan zal hij ze ook hebben. Nou, dat is ook semi-pelagiaans gedacht. En dan is er een derde stroming en dat is, ja, je zou dat kunnen noemen het Augustinianisme, naar Augustinus, de bisschop van Hippo in Noord-Afrika, de kerkvader. En Augustinus heeft op dit punt de schriften laten spreken, hij heeft ook de schriften verstaan. En Augustinus heeft het begrepen uit het woord van God uit Romeinen 3 en uit andere schriftplaatsen dat de mens geheel verdorven is en dat hij zichzelf niet helpen kan, dat hij ook niets tot zijn zaligheid kan toebrengen, dat alleen genade hem redden kan. De mens is niet gezond zoals Pelagius leerde, de mens is niet ziek zoals het semi-pelagianisme leert, de mens is dood in de zonden en de misdaden. En hij heeft geen enkele bekwaamheid om iets te doen waardoor hij zijn zaligheid bewerkt of bevordert. Nou, dat is in het kort een overzicht van wat er in de kerk over deze zaak al geleerd wordt. En ik heb u al aangeduid dat, naar mijn overtuiging, Augustinus de schrift heeft verstaan en dat Luther de schrift op dit punt heeft verstaan. Wat zegt de schrift daar dan van? En ik wil vanavond met u dan bijzonder stilstaan bij een gedeelte uit wat Paulus heeft geschreven aan de Efeziërs in het tweede hoofdstuk van deze brief aan de Efeziërs. Ik kom nog wel even op het gelezen schriftgedeelte Romeinen 3 terug. Maar met name richten we onze aandacht op het eerste gedeelte van Efeze 2. De verse 1 tot en met 3. Waar de apostel in het kort eigenlijk een tekening geeft van wat de mens in zijn natuurstaat is. En u. En dan sla ik die cursief gedrukte woorden over, want die staan er in het Grieks niet bij. Die hebben wel zin, natuurlijk hebben die zin, maar ik laat ze maar voor wat ze zijn. En u, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Nou, wat doet Paulus? Paulus schrijft aan die Efeziërs en in het eerste hoofdstuk, en we hebben het daar wel eens met elkaar over gehad, met name toen het over de verkiezing ging. In het eerste hoofdstuk heeft hij gewezen op de grote voorrechten die deze Efeziërs van de Here hebben ontvangen. Ze waren uitverkoren door God in Christus. Ze hebben ontvangen de aanneming tot kinderen. Ze hebben ontvangen de verlossing door zijn bloed. Ze hebben ontvangen de verzegeling met de Heilige Geest. Ze hebben de Heilige Geest tot een onderpand ontvangen. Tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. De apostel weet als het ware geen einde te vinden als hij de zegeningen, de hemelse gaven en weldaden opnoemt die ze daarin even ze aan God te danken hebben. En die ze aan Christus te danken hebben. Maar dan, als hij over deze grote rijkdommen gesproken heeft, dan doet hij wat de Heere door middel van de profeet Jesaja gezegd heeft. Dan gaat hij deze gemeente van Efeze als het ware terugleiden naar waaruit ze verlost zijn. Er staat in Jesaja 51 vers 1, hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt, aanschouwt de rotsteen waaruit gij gehouwen zijt en de holligheid van de bornput waaruit gij gegraven zijt. Dus dan roept de Heer en zijn volk Israël terug om eens achterom te kijken. Waar kom je nu vandaan? Denk nog eens terug aan de rots waaruit ge gehouwen zijt en aan de holligheid van de bornput waaruit ge gegraven zijt. Let eens op uw afkomst. Terwijl nu, dat gaat de apostel hier de gemeente van Efeze ook voorhouden. Hij herinnert ze aan hun afkomst. En wat is hun afkomst? Hij zegt het in deze eerste verse van Efeze 2. Hij gaat het nog een keer herhalen in de verse 11 en 12 van Efeze 2. Hij gaat ze vertellen hoe ze vroeger geleefd hebben, toen ze nog geen God hadden, toen ze nog geen Christus hadden, toen ze nog vreemdelingen van de verbonden der belofte waren, toen ze geen hoop hadden in de wereld. Hij vertelt hen dat ze toen dood waren door de misdaden en door de zonde, dat ze wandelden in de misdaden en de zonde, dat ze onder de heerschappij van de God dezer eeuw, van de overste van de macht der lucht waren, dat ze kinderen der ongehoorzaamheid waren, dat ze deden de begeerte des vleeses en der gedachten, dat ze verdorven waren geheel en al. Zo tekent hij hen. Waarom doet hij dat? Wel, om daar tegenover des te rijker te laten uitkomen wat de genade Gods in hun leven gedaan heeft. De Heere door middel van zijn knecht herinnert die Efeziërs aan hun verleden, aan hun eertijds, aan hun doodstaat, aan hun verloren bestaan, opdat ze daartegenover des te meer zouden leren waarderen wat God gedaan heeft. Wat waren ze dan? Wel, let u er vooral op, de apostel gebruikt in het eerste vers het woordje dood. De Bijbel gebruikt allerlei beelden. En het in al die beelden is eigenlijk een element van de waarheid vervat. Ik denk aan een woord uit Jesaja 53. We dwaalden allen als schapen. Nou, dat kun je zeggen van de mens zonder God. Het is een dwalend schaap die altijd weer op het pad van het verderf, op het pad naar het verderf terechtkomt. De Bijbel spreekt van zondaren als van zieken. Niet om daarmee te zeggen dat er nog wel wat goeds in zit, maar om in hun ziekte eigenlijk een beeld te geven van wat er door de zonde in hun leven tot stand gekomen is. De Heer Jezus spreekt zoals hij zegt, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. De Bijbel spreekt van mensen in hun zondig bestaan als van slaven, die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Mensen worden vergeleken bij kwade bomen die kwade vruchten voortbrengen. Maar wat Paulus hier zegt, dat gaat al die andere beelden te boven. Dat grijpt dieper. Dat is nog ernstiger. Een zieke kan nog gezond worden. Een gevangene kan nog bevrijd worden. Een slaaf kan nog losgelaten worden. Een dwalend schaap kan nog terechtkomen. Maar een dode, de mens is dood. En om te begrijpen wat genade is, moeten we zeker ook verstaan wat de doodstaat van de zondaar is. Nou, is dat nou waar van alle mensen? Je kunt zeggen, Paulus spreekt tot mensen die van oorsprong heidenen waren in Efeze 2. En van heidenen kun je dat natuurlijk zeggen als je de praktijken weet, een klein beetje van hoe heidenen leven, godsdienstig, zedelijk enzovoort. Ja, als Paulus die Efeziërs in hun onbekeerde staat bedoelt, toen ze Diana nog vereerden en de andere afgoden, jazeker, dan waren dat mensen die je dood kunt noemen in de misdaden en de zonden, maar geldt dat van iedereen? Geldt dat ook van mensen die onder het evangelie zijn opgegroeid? Geldt dat van mensen die onder de belofte van het evangelie leven? Geldt dat ook van Joden? Geldt dat ook van mensen met wie God zijn verbond heeft opgericht? Ik denk dat Paulus daar ook een antwoord op geeft in deze paragraaf. Want hij zegt onder welken ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Niet alleen zegt hij het wat die Efeziërs, heidenen van oorsprong, gij waart dood door de misdaden en de zonde. Maar hij sluit zichzelf en heel het Joodse volk en alle mensen eigenlijk erbij in. Wij allen hebben eertijds net eender geleefd. En we waren allen van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Dus inderdaad, de apostel bedoelt dit maar niet van een deel van de mensheid, maar hij bedoelt dit van de hele mensheid, van het hele menselijke geslacht, zegt God dat ze dood zijn. Dat heeft de Heere ook gezegd in het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief, waar het zonder enig vraagteken meer blijft staan. Allen tezamen afgeweken, allen tezamen onnut geworden. Er is niemand die God zoekt, er is niemand rechtvaardig. Dus het is een algemeen oordeel. God spreekt het uit van elk mensenkind. Of hij nu in aanleg godsdienstig of ongodsdienstig is. Of hij nou in aanleg deugdzaam en braaf en oppassend. Of dat het nou in aanleg een gruwelijke zondaar is. Van alle mensen, van ieder zonder onderscheid, zegt de Heer het. Ze zijn allen dood in de misdaden en de zonde. Nou, wat is dat nou voor een doodstaat? Wat voor dood is dat? Natuurlijk niet de lichamelijke dood. Dat begrijpt een ieder. Paulus spreekt hier over de geestelijke dood. Maar om te verstaan wat de geestelijke dood is, kunnen we wel heel goed de lichamelijke dood, de natuurlijke dood, als een soort voorbeeld gebruiken. Wat gebeurt er als iemand sterft? Twee dingen. Bij de dood houdt het contact op met de wereld rondom de mens. Voor die tijd zijn er nog allerlei invloeden van buitenaf op de mens. Ook al is de mens in coma, ook al is de mens nog zo ziek en nog zo ellendig, dan zijn er toch bepaalde prikkels die van de buitenwereld op de mens een zekere invloed uitoefenen. Er zijn geluiden die opgevangen worden, er zijn reuken die opgesnoven worden enzovoort. Maar als de dood komt, dan is er een volledige afsluiting. Dan is alle contact met de wereld buiten ons verbroken. En het tweede wat er gebeurt met de dood, dan houdt alle verwachting op. Zolang iemand nog leeft, is er hoop, al is hij nog zo zwak, al is hij nog zo ver heen, er is nog leven en er is nog een mogelijkheid, zij het nog zo gering, dat leven weer als een vlammetje dat bijna uitgeblazen is, toch nog weer aangewakkerd zal kunnen worden. Maar als de dood komt, dan is dat tegelijk ook het einde van alle hoop. Een zieke kan nog genezen worden, een gevangene kan nog bevrijd worden, maar een dode is buiten hoop op herstel. Nou, past dit dan toe op de geestelijke dood waar de apostel het over heeft. Zo'n geestelijk dode, zo waren ze in Efeze en zo zijn ze overal, zo'n geestelijk dode is afgesloten van de wereld van de geestelijke dingen rondom hem. In Eden, in het paradijs, had de mens gemeenschap met God. Daar kende hij God. Daar leefde hij in liefde en in gemeenschap met de Heer. Daar was hij gehoorzaam aan God. Daar was hij gelijkvormig aan de Heer. Maar toen de zonde kwam, kwam de dood. En hoe is het nu met de mens? Nu is hij voor al die goddelijke dingen, voor al die geestelijke dingen, totaal afgesloten. Kent de mens God nog? Nee, hij kent God niet meer. Heeft de mens God nog lief? Nee, hij heeft God niet lief. Heeft God nog invloed in zijn leven? Nee, de mens geeft geen antwoord meer om, als ik het zo mag noemen, op de prikkels die uit de geestelijke wereld op zijn ziel uitgeoefend worden. Er is geen reactie meer, zoals een dode niet meer reageert, ook niet op elektrische schokken of hoe dan ook. Zo reageert de mens in zijn doodstaat niet op Gods woord, op Gods evangelie, op Gods genade. Hij reageert niet op de donder van de wet en hij reageert niet op de lokstem van het evangelie. Want hij is totaal afgesloten van de wereld, van de geestelijke dingen rondom hem. Vervreemd, ook een woord van Paulus in Efeze 4. Hij is vervreemd van het leven Gods. Door de verharding van zijn hart en de verduistering van zijn verstand. De kennis van God ontbreekt. De liefde tot God ontbreekt. Niemand zoekt God. Niemand heeft lust tot gerechtigheid. Allemaal zijn ze afgeweken. Nog verder gaat de schrift. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Het is maar niet een houding van een neutraliteit, het is nog veel ernstiger, het is vijandschap tegen God. En zo is de mens dood, zonder enig contact met de wereld, de geestelijke wereld rondom hem. En het tweede, wat in de dood ook meespreekt, er is geen hoop op herstel. Er is geen hoop op herstel. Kan een dode nog weer leven? Nee, natuurlijk niet. Kan een dode zichzelf uit die staat opheffen? Nee. Is er iemand die hem uit die nood en uit die dood verlossen kan? Nee. Er is geen hoop meer op beterschap. De dode kan niets meer aandragen of toebrengen waardoor het anders met hem zal worden. Als een dode ooit zal leven, dan alleen door een ingrijpen van buitenaf. Alleen door een ingrijpen van bovenaf. Een dode kan nooit, al is het maar een klein vonkje van leven, weer in zichzelf brengen. De dood kan alleen overwonnen worden door God. Nou, zo staat het er met de mens voor. Dat bedoelt de apostel als hij zegt, dood in de misdaden of door de misdaden en de zonde. Alleen vergis u nou niet, want op één punt gaat dat beeld van de dood niet op. Dat beeld van de natuurlijke dood bedoel ik. Voor zover het spreekt over de verbreking van het contact met de wereld rondom ons, loopt het parallel, kun je dat gebruiken. Voor zover het ook spreekt van het afgesneden zijn van alle hoop, is het inderdaad ook gelijk natuurlijke dood, geestelijke dood. Maar er is één verschil. Je kunt niet zeggen, die geestelijke dode mens die doet niets meer. De natuurlijke dood verlamt alle activiteiten, die verlamt alle lichaamsbewegingen. Er is geen leven, er is geen beweging, er is niets meer. Alles staat stil, het hart staat stil, niets functioneert er meer. Het dood is het einde van alle beweging, maar dat is bij de geestelijke dood niet het geval. Want let u maar weer op wat de apostel zegt. Hij heeft het over mensen die dood zijn in de zonden en in de misdaden, maar hij zegt van die doden dat ze wandelen. Dus ze zijn toch op een bepaalde manier nog actief. Hij zegt van die doden dat ze doen de wil des vleeses en der gedachten. Dus het is maar niet een passieve, een inactieve vorm van dood zijn. Het is een zeer actief bestaan. Het is een wandelen, een doen, enzovoort. Wat betekent dat? Hoe bedoelt de apostel dit? Wel, inderdaad, de mens is dood. Dat wil zeggen, hij kan niets tot zijn zaligheid toebrengen, maar hij is geen steen geworden. Hij is geen stok en een blok geworden. Hij heeft nog zijn gevoelens, hij heeft nog zijn emoties, hij heeft nog zijn verstand, hij heeft nog zijn wil, hij heeft nog allerlei andere activiteiten. En gebruikmakend van wil en aandoeningen en gevoelens en verstand, kan hij wandelen, kan hij doen. Alleen, en dit is het tragische, want wat gaat die mens nu doen met datgene wat hem nog overgebleven is? Wat gaat hij doen met zijn emoties en zijn gevoelens en zijn verstand en zijn wil en zijn hartstochten? Hij gaat alles doen in de sfeer van die dood. Alles wat hij nu gaat ontwikkelen, dat is een getuigenis van de steeds voortgaande ontbinding van zijn bestaan. Dat zegt de apostel, waardoor worden die activiteiten nu bepaald? Wel, in het tweede vers, ze hebben gewandeld in zonden en misdaden eertijds naar de eeuw deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dan brengt de apostel ter sprake de wereld. Daar brengt hij te sprake de overste van de macht der lucht, de geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. U begrijpt, hij bedoelt de duivel. Ze leven in de wereld, en wat voor wereld is dat? Dat is de wereld die in het boze ligt. Dat is de wereld die van God is afgeweken. Dat is de wereld die aan God vijandig is. Dat is de wereld die onder de heerschappij van de overste van deze wereld staat. Waarin alles bepaald wordt door het bedenken des vleeses. En dat is vijandschap tegen God. De wereld, voor zover hij bestaat uit onwedergeboren mensen, uit gevallen kinderen van Adam, is een wereld die gemotiveerd wordt door de duivel, de god deze eeuw. En in die wereld en in dat koninkrijk van de duisternis is alles net tegengesteld aan wat het is in het koninkrijk van Gods licht, in het koninkrijk der hemelen. Daar is alles gericht op de eer van God. En op de liefde tot God en op het dienen van God. En op wat goed is en heilig en waarachtig en eerbaar. Maar in dat rijk van de wereld, in dat rijk van de boze, hier in dit koninkrijk, hier beneden waar het duisternis is, daar is alles gericht tegen God. En daar is alles verdorven en alles gericht op het doen van de wil des vleeses en de wil der gedachten. Daar zijn de kinderen der ongehoorzaamheid. Ongehoorzaam namelijk aan God en aan zijn inzettingen. En in die sfeer ademt de mens. In die sfeer leeft de mens. Daar is hij, daar woont hij. En daar is ook zijn element. Zolang hij nog in die doodstaat is, is zijn element in de zonde en in het verkeerde en in de ongerechtigheid. En dan moet u niet zeggen, ja, maar dat geldt alleen maar van die mensen die zich daar ook aan geven, die zich als Agab hebben verkocht om kwaad te doen in de ogen des Heren. Nee, dat geldt ook, Paulus heeft het al gezegd, van de meest godsdienstige en van de grootste ijveraar in ja, in de godsdienst. Paulus heeft zichzelf in de Filippenzenbrief in het derde hoofdstuk tot voorbeeld gesteld. Tot voorbeeld van iemand die op godsdienstig gebied toch heel wat gepresteerd heeft. Dan heeft hij op zijn afkomst gewezen. Dan heeft hij erop gewezen dat hij, en dat konden lang niet alle Joden, zijn stam nog aan kon wijzen waar hij uit voortgekomen is, uit de stam van Benjamin. Dan heeft hij op zijn godsdienstige opvoeding gewezen. Hij heeft gezeten aan de voeten van de meest bekwame rabbijnen en hij heeft daar de wet geleerd. Dan wijst hij op zijn godsdienstig leven en zijn godsdienstige activiteiten en dan zegt hij, en hij overdrijft het niet, dat konden zijn broeders getuigen, dat wisten ze in Jeruzalem van hem te zeggen, hij was geoordeeld naar de wet, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, was hij onberispelijk. Hij had het zo ver gebracht, dat hij uitstak boven velen van zijn mede-fariseërs. Zo ver had hij het gebracht in gehoorzaamheid aan de wet, dat hij het niet alleen van zichzelf kan zeggen, maar dat anderen het ook van hem getuigd hebben. Die Saulus van Tarse, dat is een man. Onberispelijk, daar kun je geen vuile vinger op leggen. Je kunt van Paulus niet één punt in zijn leven aanwijzen waarin hij verkeerd geweest is, waarin hij de wet van de Heere heeft overtreden. Er was in zijn leven niets, openbaar niet, maar ook verborgen niet, waardoor de apostel afgeweken was van Gods inzettingen. Natuurlijk naar de letter gerekend, naar het uiterlijk gerekend. Onberispelijk. En deze man, deze man moet het van zichzelf net zo wel getuigen als van de anderen. Dat, nou, dan heeft hij het niet over het feit dat hij de gemeente vervolgd heeft. Nee, hij heeft het daar. Daar heeft hij het wel eens een keer over dat hij daarom ook de grootste der zondaren is. Omdat hij de gemeente Gods vervolgd heeft. Maar in Efeze 2 spreekt hij daar niet over. In Efeze 2 spreekt hij over het leven van hem en van alle mensen in hun natuurstaat. En of je nu een dienaar van Diana bent in Efeze en je gegeven hebt ook aan de uitspattingen die met de afgodendienst samen. Of dat je nu een onberispelijk mens geweest bent, naar de wet gerekend en naar de gerechtigheid van de wet geoordeeld, dan ben je nog precies allebei op datzelfde punt. Je doet niet anders dan de wil des vleeses en der gedachten. Niet anders. En dan lig je allemaal nog onder datzelfde oordeel en je bent dienstknechten en gewillige dienaren van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. De apostel bedoelt dat inderdaad zo, want hij spreekt over het doen van de wil des vleeses en van de wil der gedachten. En dan mag u dat vlees wel als de lagere lusten van de mensen zien. En zo volgt de een de lagere lusten van zijn zondig bestaan. En hij doet wat die lagere begeerten hem opdragen. En de ander is een wat meer beschaafd en ontwikkeld mens. En die staat op een wat hoger niveau, zo gezegd. Maar die volgt de begeerte van zijn verstand. En dat is ook verduisterd. En dat is ook een instrument van de zonde en van de geest der, deze wereld, van de God deze wereld geworden. En of je nu de begeerte van je vlees of je de begeerte van je verstand doet, het is het een en het ander. beide anti-goddelijk en tegen God in en tegen de wil van God in. Het is niet anders dan vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Het kan ook niet. Nou, dat is het beeld wat de apostel tekent van ons allemaal. Geen verheffend beeld. Dat portret krijgen wij uit het woord van God mee. Dat heeft Augustinus gezien, dat heeft Luther gezien. Dat is de waarheid. Wat leren we hier nu van? Dat de wereld waarin we leven een boze wereld is. Dat is het eerste wat je wel mag zeggen. Dat de wereld waarin wij leven een boze wereld is. Een slechte wereld. Een verdorven wereld. Kijk er maar niet vreemd van op dat er zoveel goddeloosheid is. En dat de goddeloosheid al meer om zich heen grijpt. Het is een wonder dat het niet nog erger is. Het is een wonder dat God nog bepaalde teugels aanlegt. En dat hij nog bepaalde bindingen geeft. Waardoor de mens zich nog niet volledig uit kan leven. Maar de wereld, daar hoef je geen verwachting voor te hebben. Die is verdorven. Die is onder de heerschappij van de boze. En alle verwachtingen van de wereld en alle activiteiten van de wereld en de filosofieën van de wereld en de godsdiensten van de wereld, hoe mooi het ook mag lijken en hoe aantrekkelijk het ook mag zijn, het is slecht. Slecht. Want het is van de mens en het is van de God dezer eeuw en het is niet van God. Tweede, wat we leren is dat deze wereld geregeerd wordt door de duivel. Wat zit er toch achter alle zonden die de mensen doen? Wat zit er achter het materialisme? Wat zit er achter de zelfzucht? Waar komt de liefdeloosheid vandaan? Waar komt de onverschilligheid en de onverdraagzaamheid vandaan? Het is allemaal invloed van de bozen. We wandelen in ons eertijds, in onze natuurstaat, naar de overste van de macht. Der lucht die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat zit erachter. De boze met zijn macht, met zijn verleidingen, met zijn verzoekingen, met zijn invloeden. En dan in de derde plaats de zonde is maar niet beperkt gebleven tot een deel van de mensheid, maar het is algemeen. Ik heb dat al aangeduid. Niet alleen de afgodendienaars in Efeze, maar ook de wetsvervullers in Jeruzalem vallen eronder. Iedereen. Iedereen is van God afgeweken. En die verdorvenheid die gekomen is, die doortrekt de hele mens. De hele mens. Er is ook geen enkel terrein in ons leven dat aan de invloed van de zonde ontkomen is. En daarom wezen onze vaderen in Dort met zoveel kracht de leer van het Arminianisme af. En daarom wees Luther de leer van Rome af. Alsof er van de mens en van het gebruik van zijn wil nog enig goed te verwachten kon zijn. De mens heeft geen vrije wil. Zijn gemoedsaandoeningen, zijn emoties, zijn hartstochten, zijn wil, alles, ja zijn wil ook. Het is allemaal aangetast door de gevolgen van de zonde. En er is absoluut geen enkel hoekje in het mensenleven overgebleven dat neutraal of gaaf is gebleven en waar God aan kan aanknopen. Oh nee, er is geen enkel aanknopingspunt in de mens. En is het dan toch mogelijk dat dat verandert? Ja, maar niet van ons uit. Als u nu verse met mij nog even wil lezen, dan ziet u dat daar, hoe somber het beeld ook is, en hoezeer alles van de mens wordt afgesneden, en hoezeer er inderdaad een radicaal oordeel over uw en mijn leven en alle leven uitgesproken wordt. En hoe God het ook bewijst, hoe waar het is, wat er in het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief staat, namelijk dat wij onnut geworden zijn. Denk u dat in. Onnut, onbruikbaar, ondeugdelijk. God heeft niets meer aan ons. En wat onnut en wat onbruikbaar is, dat hou je niet. Dat leg je niet weg en misschien dat je het later nog eens gebruiken kunt. Als dat je oordeel is over een gebruiksvoorwerp, het is onnut geworden, het is nutteloos, het is, dan is het ook wegwerpelijk en dan doe je het weg. En de eerste, de beste keer dat de vuilniswagen voorbij komt, dan is het verdwenen in de vuilniswagen. Zo zou God met de mens kunnen doen, omdat de mens en de hele mensheid onnut geworden is. Maar God heeft niks meer aan de mens. Hoewel dit het beeld is dat God zelf tekent en hoewel dit de waarheid is waar wij toch voor moeten vallen en onder moeten buigen. Laat de apostel het evangelie horen, want hebt u erop gelet dat de apostel in de verleden tijd spreekt? In welke gij eertijds gewandeld hebt. Zo was het. En onder de welken ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Zo was het. Maar zo is het nu niet meer. De mensen tot wie hij spreekt zijn nu in een andere staat. Niet meer in die staat van gevallen onnutte mensenkinderen, doende de wil des vleeses en der gedachten. Ze zijn niet meer, niet langer, dood in de misdaden en in de zonde. En daarom, en ik sloeg ze zo pas over, maar ik zet ze er nu toch weer neer. Die cursief gedrukte woorden in het eerste vers, want naar de geest van het hele verband waarin de apostel spreekt, moeten ze er inderdaad ook staan. Ze zijn niet meer dood in de misdaden en in de zonde, maar ze zijn mede levend gemaakt. Dat maakt de apostel duidelijk in het vierde vers. Die twee woorden. Ach, je zou wensen dat je de Bijbel wel eens voor het eerst kon lezen en dan met al de aandacht van je ziel. En soms geeft God het wel, dat het wel is net is alsof je bepaalde gedeelten van de Bijbel voor het eerst leest. En dan gaan ze pas spreken. Dan krijgen ze pas hun ware betekenis en waarde voor je ziel. Maar na dit verschrikkelijke vonnis dat God uitgesproken heeft over elk mensenkind, na deze tekening waarbij de mens tot in de grond van zijn bestaan wordt afgebroken, waarin hij wordt vernederd en het is tegen vlees en bloed in. En als ons hart er tegen instijgt, is het geen wonder, want er is niets zo vernederend voor de mens die een hoogmoedig bestaan heeft om te horen dat hij nergens meer voor deugt. Wel nu, na dit oordeel Gods, mag de apostel zeggen, maar God, van de mens geen verwachting meer, nooit meer, maar God, voor een dode is geen hoop meer, maar God, voor Lazarus in het graf was geen verwachting meer, vraag het maar aan Martha. Als de Heer Jezus bevel geeft om die steen weg te wentelen, dan zegt Martha, Heer, hij riekt al, er is geen verwachting meer voor Lazarus, hij is afgesloten van de wereld om hem heen. En omdat hij al 4 dagen in het graf is, in de macht van de dood, is hij ook al tot ontbinding overgegaan. En is hij voorbij elke mogelijkheid van hoop en van herstel. Maar God. Maar dan is het inderdaad ook alleen God. Dan is het ook alleen zijn goddelijk ingrijpen. Dan is het ook alleen de kracht van Jezus Christus. Dan is het ook alleen wat de Heere spreekt. Doden zullen horen. Hoe kan dat? Omdat hij ze oren geeft. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en dan zullen ze opstaan. En Lazarus was daar niet achter die grafsteen bezig half en half zichzelf al een beetje op te richten. Lazarus was daar niet bezig om zichzelf al een klein beetje wat leven in te praten. Lazarus was daar niet bezig om zichzelf al een klein beetje gestalte te geven. Hij was dood, hij riekt al. En toen sprak de Heer, Lazarus, kom uit. En dat was het, maar God. Toen is hij levend geworden. Daar deed hij zelf niets aan. Dat was door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschied. En zo is het ook met de mens in zijn geestelijk zondegraf, in de doodstaat. Die verzorgt niet zichzelf gedeeltelijk en die maakt zichzelf niet half en half klaar. En die doet niet enig voorbereidend werk. Of die heeft niet enige voorbereidende activiteiten waardoor hij wat dichter bij de levendmaking komt. Absoluut niet. Hij is dood in de zonden en misdaden en alles wat hier staat, dat geldt van hem. Maar God, het moet van hem komen. En dat is de enige verwachting die een dode zondaar nog heeft. Maar het komt ook van God. Zoals het in Efeze van God kwam, zo kwam het ook in Paulus' leven van God. En zo komt het in het leven van allen die de Heere toebrengt van God. En dat is ook de enige kracht, dat is de enige steun, dat is de enige mogelijkheid die je nog overhoudt om toch in deze door de duivel beheerste wereld voor te gaan. Dat is ook de enige mogelijkheid die iemand die geroepen wordt om het evangelie te verkondigen kan aangrijpen, om daar toch nog bemoedigd in te zijn, want anders is het een gans hopeloos werk. Doden aanspreken, op een kerkhof het evangelie verkondigen, er is niemand die het hoort. Er is niemand die het hoort. Want alle contact met de wereld van de geestelijke dingen is afgesloten. Er is geen enkele uitwerking van wat een mens ook zegt. Er is geen enkel effect dat een predikant of een vader of moeder of een zondagsschoolonderwijzer of wie dan ook zijn woorden of haar woorden kan geven. Niets. Je kunt het niet zo zeggen en je kunt het niet op een andere manier zeggen. Je kunt niet zo smeken en zo ernstig waarschuwen. Maar de dode reageert er niet op. En toch geeft God zijn knechten. En toch geeft God vaders en moeders. En toch geeft God allen een opdracht om het evangelie te verkondigen. En wat is dan het enige waardoor je gaande kunt blijven? Dat de Heere gezegd heeft. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dan hoeft een predikant ze niet in het leven te schreeuwen. Dan hoeft hij ze niet in het leven te bewegen. Dan hoeft hij ze niet tot leven te waarschuwen. Hij moet alles gebruiken wat hij heeft en wat God hem gaf. En ouders hebben alles te gebruiken wat God hen gaf. Maar het is God die leven geeft. En zo krijgt God zijn volk door het onweerstaanbare werk van de Heilige Geest. Door die levendmakende stem van de Zoon van God. En dan is het dwaasheid. Ja, maar het behaagt God door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En aan die kracht die van buiten kwam, net zoals bij Lazarus toen hij 4 dagen in het graf kwam. Aan die kracht van het spreken Gods hebt u, kind des Heren, het te danken dat u nu in een nieuw leven bent. Daar hebt u het aan te danken. Niet aan de ernst van uw bidden. Niet aan de ernst van uw Bijbelonderzoek. Niet aan uw gesteldheden, niet aan uw zoeken, niet aan uw vragen, niet aan uw ernst, niet aan alles wat de mens doet. U hebt het er alleen aan te danken dat het Gode behaagd heeft doden te roepen en ze op zijn stem, op zijn machtsvoort in het leven te plaatsen. En dan is het ook voor een kind des Heren niet te vergeefs om nog eens terug te kijken naar die rotsteen waaruit ze gehouden zijn. En naar die bornput waaruit ze gegraven zijn. Waar kom je nou vandaan? Wat is onze afkomst? En hoe komt het nu dat het nu anders is? Wie deed dat? Van wie kwam dat? En hoe dieper we ingeleid worden in de verdorvenheid van ons bestaan, des te groter wordt het wonder. Maar God. We zingen Psalm 130, het tweede vers. weer verder gaan. Laten we zingen op Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. 65, het tweede vers. Ik zou zeggen, degene die vragen heeft, mag ze stellen. Ik heb één element met name en met opzet eigenlijk niet genoemd, omdat daar misschien toch beter in een afzonderlijke lezing over gehandeld kan worden. En dat is datgene wat wel genoemd wordt, hoor, trouwens, in het laatste gedeelte van Efeze 2, vers 3, waar de schrift ook op andere plaatsen wel over spreekt, namelijk... Dat wij van nature kinderen des toorns zijn, gelijk ook de anderen. Daar wordt, denk ik, toch ook door Paulus bedoeld de erfzonde. Ik heb over die erfzonde niets gezegd. De Dordtse leerregels in het begin van hoofdstuk 3, 4 spreekt daar wel over. En niet alleen de Dordtse leerregels, ook onze catechismus en onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Het lijkt mij beter om dat element er voor vanavond niet bij te betrekken, maar dat afzonderlijk te bespreken. Maar overigens is... de gelegenheid nu om vragen te stellen. Wie zal de eerste zijn? Ja.
Matthäus 25 staat in de zin van de genade.
Ja. 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 Ja, nou, dat is een vraag naar aanleiding dus van Matthäus 25, de gelijkenis van de talenten. Een heer reisde buitenslands, riep zijn dienstknechten, gaf hun zijn goederen over. En ja, dan krijgen ze allemaal een bepaald aantal talenten, de een meer dan de ander, en ze moeten daar mee werken, terwijl die heer afwezig is. En aan het eind, als hij terugkomt, dan vindt de afrekening plaats. Goed, de vraag die gesteld wordt in verband hiermee is, hoe is het een nu met het ander te rijmen? Hoe kan de Heere nu in zijn woord ons leren dat hij van zijn schepselen verwacht dat ze ook met de talenten die hij hen gegeven heeft woekeren? Terwijl aan de andere kant de mens, zo leert de schrift ons, dood is in de misdaden en in de zonde. En wat kan zo'n dode nu nog woekeren, laat ik het dan maar zo zeggen. Wat kan hij nu met de dingen, die met de talenten nu nog doen? Ik denk dat er op die vraag twee antwoorden gegeven kunnen worden. Niet twee antwoorden die met elkaar in strijd zijn, maar die inderdaad toch ook elkaar aanvullen. In de eerste plaats kun je deze gelijkenis natuurlijk lezen, en ik denk ook dat die zo verstaan wil worden, als niet een opdracht aan allen, maar als een opdracht binnen het koninkrijk. Dan is het niet iets wat de Heer van dat land aan alle mensen opdraagt, maar dan draagt hij het aan zijn knechten op, aan degene die in zijn dienst staan. Die heeft hij, en zo passen we die gelijkenis toch ook wel eens toe, nietwaar? Dan spreken wij van de ene knecht heeft meer talenten dan de ander. De een heeft zijn talenten meer hier, de ander heeft ze meer daar. Nou, ik denk dat dat ook een goede toepassing van deze gelijkenis is. De Heere heeft een aantal knechten in dienst genomen en die heeft hij ook bepaalde bekwaamheden gegeven. Dan gaat het dus niet meer, zo zou je kunnen zeggen, om algemene zaken. Dan gaat het ook niet meer, en dan mag je dat ook niet meer als uitgangspunt nemen, de doodstaat van de mens. Maar dan gaat het om mensen die de Heere in dienst genomen heeft en die bepaalde talenten van hem ontvangen hebben. Zoals bijvoorbeeld de discipelen. Nu, dan verwacht hij van zijn knechten ook dat zij ermee werkzaam zijn met wat hij geeft. En dan zie je bij het resultaat, bij de afrekening, dat de een inderdaad werkzaam geweest is. En dat hij daar ook de eer voor krijgt. Hij wordt daar ook in erkend en geprezen, de ander ook. En dan is er ook een die niets gedaan heeft, die een luie dienstknecht geweest is. En van hem wordt dan ook wat hij ontvangen heeft aan talenten afgenomen. Dus ik zou zeggen, dat is niet een gelijkenis die in de eerste plaats te maken heeft met alle mensen. En waarbij je daarom ook niet de doodstaat van de mensen in rekening moet brengen. Erbij moet noemen. Maar dat is iets wat binnen het koninkrijk voor de knechten geldt. Nou, ik kan het nog wel uitbreiden. En dat bedoel ik met de tweede verklaring. En dan kom ik in de buurt van wat we ook vinden in de Dordtse leerregels. Daar wordt gezegd van de mens dat er nog wel, laat ik u dat maar lezen, in hoofdstuk 3, 4, paragraaf 4, weliswaar, dat is dus het eerste gedeelte, de eerste drie paragrafen gaan over de val en de duisternis die de mens daarmee over zich gehaald heeft. En nu brengt hij ook zulke kinderen voort, verdorven zijnde, dan gaat het dus over de erfzonde. En dan wordt ons ook gezegd hoe totaal die verdorvenheid is. Niemand kan uit zichzelf tot God komen, het is allemaal onmogelijk zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Goed, dan in paragraaf 4 weliswaar. Dat na de val in de mens enig licht ter natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Nu, God heeft die mens in zijn val toch nog een aantal dingen gelaten. Dat zijn niet dingen die genoegzaam zijn tot zaligheid. Oh nee, ten aanzien van de zaligheid kan de mens zichzelf helemaal niet helpen. Dat is in het voorafgaande al gezegd. Maar er zijn toch nog een aantal talenten overgebleven. Er is, zoals hier dan staat, nog enig licht en natuur overgebleven. Enig onderscheid tussen wat betamelijk en onbetamelijk is. Tussen enzovoort. Maar, nou zie je wat die mens, als je die mens nou die knecht wil laten zijn, hè, aan wie dus nog bepaalde talenten toevertrouwd zijn, dan is het natuurlijk de bedoeling dat hij ermee woekert en dat hij ermee werkt. Maar wat doet hij? Zover is het vandaar dat de mens door het licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis van God en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt. Ja, veel meer datzelfde, hoedanig het ook zij, op onderscheidene wijze, geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onderhoud. Je zou kunnen zeggen met de woorden van die gelijkenis, dan zijn al de mensen die ongehoorzamen, die luie knecht, die dat talent of die dat licht der natuur of die wat God nog geeft, die dat in een zweetdoek in de grond stoppen en ongebruikt laten. Zo zou je het ook nog kunnen lezen. Ik denk dat mijn eerste verklaring de meest aannemelijk is, dat het ook zo bedoeld is. Maar je kunt denk ik ook die tweede toepassing nog maken. En dan blijkt inderdaad, ja, dan moet je natuurlijk zeggen, dan zijn in onze natuurstaat zijn we allemaal aan die luie knecht geleid. Ja. Is dat genoeg? Goed, dan de volgende. De bakker.
Ja, dan nu je hebt doodstaat van de mens in onzin staat daar getekend en dat is volgens voor zijn woord. Nu zou ik wel eens willen vragen, wat zijn nu de eerste symptomen van het waar geestelijk die openbaar komen?
Als die levendmaking dus plaatsvindt, als dat maar God in werking treedt, wat zijn dan de eerste symptomen? Als iemand uit zijn dood staat, ontwaakt en als iemand levend gemaakt wordt, wat is dan het eerste waaraan dat te merken is? Ik denk niet dat je dat zo in het algemeen kunt zeggen als iets wat voor iedereen in alle omstandigheden nu ook altijd waar is. Ik geloof dat we hier rekening moeten houden met de onderscheiden werkingen van Gods geest. En ja, zoals de Heere vrij is in het uitdelen aan wie, zo is hij ook vrij in het in de manier van uitdelen. En zo is hij ook vrij in het, in het werken wat hij aan de ene geeft, wat hij aan de ander geeft. En u weet, er wordt natuurlijk al eens gezegd, en die uitdrukking die heb u ook wel eens gehoord, wat de Heere de een van voren leert, leert de Heere van ander van achteren. Dus ik geloof dat wij toch een zekere mate van voorzichtigheid moeten betrachten als het gaat om het aangeven van een bepaalde volgorde. We moeten daar niet al te schematisch in gaan denken. Maar dit gezegd zijnde, geloof ik dat in het algemeen gesproken één van de eerste dingen waaruit het nieuwe leven blijkt is een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt. Kijk, het ligt nu eenmaal zo in Gods werken en dat openbaart Gods woord ons. Het eerste wat de Heere werkt, en daar gaat het hoofdstuk 4 van de Dordtse leerregels nog wel verder op in. Het eerste wat de Heere werkt, dat is natuurlijk de wedergeboorte. Dat is die levendmaking. Maar die wedergeboorte, die komt openbaar in de bekering. Daar blijkt het uit, daar wordt het in zichtbaar. Het leven wordt anders. En de uitgangen van het hart worden anders. De hele verhouding tot God en tot zijn woord en tot zijn wet worden anders. En een van de eerste dingen is, laat ik het nog anders zeggen. Dan zeg ik het niet met mijn eigen woorden, dan zeg ik het met woorden uit de schrift. De bekende, de overbekende gelijkenis van de verloren zoon. Daar is door de Heere zelf een bekeringsweg getekend. En die bekeringsweg begint ook met de wedergeboorte. Want het eerste, en dat is het punt van omkeer in het leven van die verloren zoon. Het eerste waar je een hoopvol teken ziet, dat is, hij kwam tot zichzelf. Nou, daar wordt het allemaal anders. Dat had hij nog nooit gedaan in zijn leven. Hij had zichzelf nooit gezien zoals hij werkelijk was. Daar had hij niet bij stilgestaan. Hij had alleen maar gekeken naar wat voor ogen is. De begeerlijkheid des vleeses en de grootsheid des levens. Al wat in de wereld is, dat was wat hem aansprak en dat was wat hem aantrok. Nou, daar had hij zich dan ook volledig in gegeven en in uitgeleefd. Maar God leidt het in zijn voorzienigheid zo. Hij komt in nood, hij komt bij de varkens, hij begeert zijn buik te vullen met het zwijnenvoer. En dan komt hij tot zichzelf. Dat is het keerpunt in zijn leven. En daar krijgen we hoop voor die verloren zoon. Nou, er staat er allemaal niet bij, maar dat is vrucht van het werk van Gods geest in zijn hart. De Heere heeft hem vast laten lopen, de Heere heeft hem alles kwijt laten raken. Dat moest allemaal, dat paste in dat plan, dat paste in de weg die de Heere met deze man hield. En op het moment waarop hij alles kwijtraakt en waarop hij geen weg meer ziet en waarop alles hem bij de handen afbreekt, komt hij tot zichzelf. En dan moet u eens zien, dan vraagt u naar symptomen waaruit nou blijkt dat de Heere begonnen is. Ja, er volgen een hele hoop symptomen hier. Hij gaat anders over zijn vader denken. Want hij heeft tot nog toe over zijn vader gedacht in de zin van, die man die hij geeft me allemaal maar regels en allemaal maar geboden en daar moet ik maar aan gehoorzamen en dat zint me niet. Zijn vader was voor hem alleen maar een wetgever. Zijn vader was voor hem alleen maar iemand die hem het leven eigenlijk moeilijk maakte. Die hem het plezier benam in zijn leven. Hij wilde een vrij leven. Zijn vader stond hem in de weg. Zijn vader was een hindernis. Hij wilde genieten, hij wilde de wereld in, hij wilde vreugde hebben. En noem maar op. En zijn vader stond hem in de weg. Zo dacht hij over zijn vader. En nu komt hij tot zichzelf. Maar nu gaat hij heel anders over zijn vader denken. Nu gaat hij tot zichzelf zeggen, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Met andere woorden, hij ziet zijn vader nu als een vader die goed is. Die hem niet in de weg staat, maar die zelfs voor de huurlingen nog zo goed en zo overvloedig zorgt. Een hele andere gedachte. En u weet, deze gelijkenis is een gelijkenis die de bekering tekent. Een mens die een nieuw leven krijgt, gaat heel anders over God denken. Heel anders over God. God is niet meer een God die hem het leven moeilijk maakt. God is niet alleen maar een God die wetten geeft en die ons onder die wetten bindt en die ons inperkt en die ons onze vrijheid niet gunt. Nee, een mens die tot zichzelf komt, in wie het leven der genade begint te ontwaken, die gaat anders over God denken, die gaat iets van de goedheid Gods, en van de genade Gods, en van de rijkdommen Gods zien. Die krijgt de goede gedachten van God, laat ik het maar zo zeggen. Nou, het tweede waaruit het blijkt, is dat hij ook anders over de wet van zijn vader gaat denken. Want die geboden, die heeft hij overtreden, maar dat zat hem helemaal niet hoog. Hij had ze in gedachten al lang overtreden en met woorden waarschijnlijk ook. En nu heeft hij ze met daden overtreden en hij heeft zijn vader op het hart getrapt en zijn vaders oneer aangedaan en smart aangedaan. Dat gaat hem nu allemaal zwaar wegen. Hij gaat anders over de wetten van zijn vader denken. Want hij gaat terug, tenminste hij neemt zich voor, hij gaat terug om te zeggen, vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. Nou, en dan moet u erop letten, hij zet de hemel voorop. Dat is een andere aanduiding voor de Heer. Ik heb gezondigd tegen de Heer en tegen u. Waarom tegen de Heer? Omdat hij de geboden van zijn vader heeft leren zien als geboden van God. Dat gaat gebeuren in een mensenleven. Als God hem aanraakt, als God hem levend maakt, dan gaat hij anders over de wet denken. Dan wordt het gebod geestelijk. Maar dan worden mijn zonden ook ernstig zoals hij dat hier beseft. Vroeger heeft deze verloren zoon over die geboden van zijn vader zijn schouders opgehaald. Maar nu niet meer. Vroeger heeft hij gezegd, die geboden zijn lastig. En wat gaat hij nou doen? Hij zegt het niet omdat zijn vader hem er geen gelegenheid toe geeft. Maar het ligt in zijn hart om te zeggen, ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Moet je eens denken wat dat is. Vroeger wilde hij geen woord van zijn vader accepteren of hij steigerde van binnen er tegenin. En nu zegt die vader, als ik maar thuis mag komen. En als u me elke dag als uw knecht maar zou willen komen vertellen wat ik doen moet. Zo is hij anders gaan denken over de geboden, over de wetten van zijn vader. Hier is iets van het beginsel, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, ik denk dat dat symptomen zijn waaruit blijkt dat het nieuwe leven begonnen is. Ja?
Ja, ik heb het natuurlijk een geboorte meegemaakt.
Ja.
En dat was het eerste kenmerk waar je naar uitzag of dat ik een gemeente had.
Ja.
Dat was het kenmerk dat we zeiden, ja, het leeft. Niet waar, ik zou zeggen, als dat in deze opzicht ook zo is, dat we daar recht leren weten over de zonde. Dat zijn wel een voornaam kenmerk.
Ja, nou dat is in feite met andere woorden dan gezegd wat ik hier ook zeg, want ja, als je het zo wil noemen, je hoort bij die verloren zoon ook het roepen, het belijden van de zonde, hè, het smeken om toch nog weer in genade te worden aangenomen, de erkentenis van onwaardigheid, hij spreekt het ook uit, dat hij de goedheid van zijn vader nu ziet en erkent. Dat zijn inderdaad de levenstekenen, daar blijkt uit dat hij levend ter wereld gekomen is, geestelijk gesproken. En u zegt dat ja, dat is met een kind, als een kind geboren wordt, dan, ja, dan als zo'n kind niet begint te huilen is er wat mis. Zo'n kind moet ergens gaan, ja, tekenen van leven gaan geven. Maar dan kun je zeggen, ja, dat is die schreeuw, maar er zijn natuurlijk meer tekenen van leven. Niet alleen die schreeuw, er is ook het bewegen van dat kind en als je dat beeld gebruiken wil dan heb je ook het ademhalen van dat kind en noem maar op, daar komt het ook allemaal in voor. Ja. Je zou ook nog een Bijbels beeld kunnen gebruiken. Petrus heeft het ook over pasgeboren kinderen. Nou, dat zijn die mensen die pas opnieuw geboren zijn. Wat moet daarmee gebeuren? Die moeten begeerig zijn naar de redelijke en onvervalste melk. Nou, daar heb je weer een teken van het leven, nietwaar? Als een kind werkelijk leeft, dan krijgt het ook honger en dan bewijst het dat het honger heeft. En dan schreeuwt het daarom, hè, omdat het voedsel begeert. Ja, behoefte ja, aan levensonderhoud, ja. Ja. U zegt, die vrouw gaat weg en die zwijgt. Ja. Dat gaat dus over de bloedvloeiende vrouw. Die vrouw krijgt die wonder, dat wonder, die weldaad van de Heere in haar leven. Ze is dus genezen van haar kwaal. En dan gaat ze naar huis. Maar ze zwijgt. Ja, ik weet het niet. Er staat niet bij dat ze spreekt. Er staat niet bij dat ze dat openbaar en overal gaat verkondigen, zoals je dat bij andere genezingen wel eens leest. Maar ik weet toch ook niet of je uit het zwijgen van de schrift mag afleiden dat die vrouw gezwegen heeft. Jawel, jawel. Maar daarna lees je ook nog niet dat ze, dat ze wat gezegd heeft. Ze moet wel erkennen dat zij het geweest is en dat doet ze ook. En dan spreekt de Heere de woorden, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Maar dan gaat de geschiedenis in één keer weer spreken over Jairus, waar eigenlijk het verhaal al over ging, nietwaar? Dan komt er, terwijl hij nog sprak, komt er iemand van het huis van de overste van de synagoge en die komt vertellen dat dat dochtertje al gestorven is. Dus dan is Marcus en de andere evangelisten ook in één keer weer volop bezig met datgene waar ze eerder al over spraken. Dus er wordt gezwegen over wat die vrouw verder gedaan heeft. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zou dus ook de stelling wel aandurven. Natuurlijk heeft die vrouw er niet over kunnen zwijgen. Ja, je kan zeggen, kan je niet bewijzen uit schrift. Nou, dat is waar, niet uit deze geschiedenis, maar kan het dan? Kun je erover zwijgen? Misschien een poosje, maar dan moet ze toch wel vertellen, nietwaar? Ja, lijkt mij dat die mond ook wel eens open gegaan is. Ja. Oh, ja. En, nou goed, dat is waar. Oh, als u dat bedoelt, en afgedacht dan van deze bepaalde geschiedenis, dat is waar. Er zijn ook wel eens mensen die, ja, in wie toch wel heel wat omgaat, en die toch wel van die werkzaamheden in het verborgene hebben, maar die er eigenlijk vanwege schuchterheid of vanwege andere oorzaken niet over durven spreken. Ik geloof niet dat dat nou uitzonderingen zijn. Ik geloof dat ieder die de Heere vreest, heeft leren vrezen, in zijn leven toch wel eens van die tijden gehad heeft. En als die achteraf terugkijkt, dat hij dan zegt, ja, ik heb toen wel gezwegen, maar eigenlijk had ik toen ook wel al wat kunnen zeggen. Goed, dan zwijgt de mond vanwege schuchterheid, vanwege de vrees dat je zegt, ach, laat ik mijn mond maar houden, want ik moet me, ja, de mensen zouden kunnen gaan denken dat je je wat verbeeldt, dat je er ook bij hoort of dat je mee wilt tellen. Dat is nog zo'n slecht teken niet, als die schuchterheid er is. Je kunt ook in een zekere vrijpostigheid jezelf ook al te gemakkelijk en al te snel onder de kinderen Gods scharen. Ik geloof dat er nog wel iets goeds in zit in die schuchterheid en in die vrees. Bovendien, ja, het is natuurlijk niet alleen een vrees van de mensen mochten eens wat van me gaan denken, maar er zit ook nog een zekere vrees in, is het wel echt? Is het wel echt niet waar? Ik bedoel, als God ons de dingen van zijn dienst en van zijn koninkrijk gaat leren, dan hoort daar niet alleen kennis van zijn genade bij, maar dan gaat de Heere ook iets laten zien van de bedriegelijkheid van je arglistig hart. Nou, stel je nou eens voor dat je door je bedriegelijkheid en door je arglistig hart jezelf bedriegt. Laat ik mijn mond maar houden. Maar wat niet verborgen kan blijven, is dat er in zo'n leven toch wat omgaat. Want dan zouden ze zo nou nooit wat zeggen. Niet waar? Degene die dicht bij zo iemand leven en die ermee omgaan, die bespeuren wel eens wat. Die zien wel eens een ontroering die er vroeger niet was. Die zien wel eens een ogenblik in afzondering waar je vroeger eigenlijk, wat vroeger eigenlijk niet plaatsvond. En zo zijn er dus toch wel een aantal dingen waaruit blijkt dat er wat aan de hand is. Ook al zwijgt de mond, dan nog het leven spreekt soms nog wel heel wat duidelijker dan de mond. Niet waar? Ja. Ja, nog meer vragen? Ja. Ja, nou wat is dan je antwoord? Wat verstaat iemand? Als je dat beeld, laten we daar nog even bij terugkomen, dat beeld wat de schrift dus gebruikt, wat Paulus hier hanteert, als je dat werkelijk neemt zoals hij het gebruikt, dan is dood, dood. Dan kun je maar één conclusie trekken, dan verstaat zo iemand niet de dingen die des geestes God zijn. Dat staat trouwens ook in de Bijbel, in 1 Korinthe 2 vers 14. De natuurlijke mens, dat is zo'n mens, verstaat, hoe staat het er, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid, want ze worden alleen maar geestelijk onderscheiden. Je moet een geestelijk onderscheidingsvermogen hebben, en dat bezitten we niet. En anders kun je de dingen van het woord des Heren, de geestelijke dingen, niet verstaan. Dat is het antwoord op die vraag. Dus iemand die in zijn natuur staat, tot de Bijbel komt, die begrijpt er niks van. Ja, maar dan is het te vergeefs om de Bijbel te lezen. En je zegt, zo, je bidt toch om verlichting van Gods geest, je bidt toch om het te mogen verstaan. Ja, nou, dat is ook de weg. Want kijk, dit is niet de enige waarheid. We moeten, over welke waarheid van de Bijbel we ook spreken, we moeten altijd bedenken dat de waarheid in een geheel van waarheden staat. En dat ze samen vormen het geheel van de openbaring Gods. Nou, vanavond hebben we er één aspect uitgehaald. En dat is dat vernederende, dat zeer vernederende aspect van, ja, onze totale onmacht en onbekwaamheid. Maar dat is niet alles wat God zegt. Trouwens, ik heb er ook iets van aangestipt toen ik dus wat zei over waar Paulus mee vervolgt. Maar God. Maar de Bijbel die ons leert dat de mens totaal ongeschikt en onbekwaam is om iets tot zijn zaligheid toe te brengen, heeft ook gezegd, klopt en u zal opengedaan worden. He? En dan kunnen wij niet de conclusie trekken van, nou ja, dan is het ook nutteloos dan. Als nou de Heere zelf zegt, ik ben een natuurlijk mens, dat is elk mens voor zijn bekering. Dus, nou ja, die verstaat de dingen. Wat zal ik die Bijbel nou nog lezen? Ik versta er toch niet, verknoeide tijd. Dan kan ik beter mijn tijd besteden in de genietingen van deze wereld. He? Dat begrijp ik tenminste wel wat van. Nou, als je zo de conclusie trekt, dan misbruik je dit ene aspect van de waarheid. De Heere heeft toch ook gezegd, zoals ik zo pas al zei, zoekt en u zal opengedaan worden, klopt, en zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Met andere woorden, dan moet ook zo'n natuurlijk mens, al begrijpt hij er dan niks van, tot de schrift gaan en God bidden, Heere, open mijn verstand, open mijn ogen. En dat gebed heeft de Heere beloofd te verhoren. Ja, doet de Heere dat dan om enig licht nog, dat kleine vonkje licht dat dan kennelijk nog overgebleven was en dat dan uit het gebed bleek? Nee, helemaal niet. De Heere doet dat op grond van zijn eeuwig welbehagen, de Heere, maar hij schakelt dat gebed erbij in. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En nou, dan kan de Heere het licht van zijn waarheid laten schijnen in het verstand. De Heere kan door de kracht van zijn geest het hart gaan aanraken, zodat je de waarheid gaat ervaren in het hart. Daarom Ook al moet je dan zeggen, ik ben een natuurlijk mens, Heer, ik versta het niet, maar u bent toch de enige die het me kan doen verstaan. En u hebt het toch gezegd, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord zal hebben, zal leven. Nou, dat is de weg die de Heer wijst. Dat is dat ook nog weer dat maar God, die rijk is in barmhartigheid. Ja. Ja, mevrouw Kot. Ja. Nou, dat is ook zo. Ja. Er zijn inderdaad mensen geweest, en niet alleen professoren en theologen, maar ook, ook anderen, die toch bepaalde inzichten, bepaalde zuivere inzichten in de schrift hadden. Dat is ook zo. En niet alle kennis van de waarheid is daarom ook zaligmakend. Dat heb je alweer. Dan moet je dus inderdaad toch ook rekening houden met de arglistigheid van het hart. Hè? De Bijbel zegt dat ook. Er zijn mensen die eens verlicht zijn geweest. Er zijn mensen die de gave Gods gesmaakt hebben. De krachten van de toekomende eeuw gevoeld, ondervonden hebben in hun leven. Maar dan blijkt toch nog de mogelijkheid te bestaan dat zulke afvallen. We maken daarom ook onderscheid tussen algemeen en bijzonder werk van de Heilige Geest. En dan bedoel ik met algemeen niet wat de Heilige Geest doet als het voorjaar wordt en als de bladeren weer aan de bomen komen. Dat is ook werk van de Heilige Geest. Gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Maar ik bedoel met algemeen dat werk van de Heilige Geest wat hij op het terrein van het Koninkrijk, van het Evangelie, van de zaligheid doet in het algemeen. Dan zijn er mensen die indrukken hebben. Nou, dat kun je werk van de Heilige Geest noemen, maar ze gaan soms weer weg. Er zijn mensen die inzicht in de schrift hebben om, dat is een voorbeeld dat u gebruikt, maar dat is alleen maar een verstandelijk inzicht. God kan door zijn geest zo dat verstand beïnvloeden en tegelijk dat verstand ook besturen, zodat het bewaard wordt voor dwalingen en voor het aanhangen van dwalingen. Zodat zulke mensen nog wel gebruikt kunnen worden om de komst van het koninkrijk te bevorderen en om dienstbaar te zijn aan het onderwijs van anderen. Dat kan. Neem een man als Biliam. Biliam kende in zijn hart de Heere niet. Hij was een vreemdeling van Gods genade, maar God regeerde zijn gedachten. God regeerde zijn mond. God regeerde zijn verstand. Hij sprak recht. En hij sprak het heil over Israël uit. Dus dat kan de Heere inderdaad doen. En daarom, het gaat niet om de rechtzinnigheid, het gaat niet om de mate van verlichting, het gaat niet om de mate van gevoeligheid. Het zal tenslotte toch weer gaan moeten om, nou ja, ik denk maar weer aan die verloren zoon. Dat punt, dat ontbreekt in het leven van zo'n theoloog. Dat punt ontbreekt in het leven van vele op zichzelf genomen toch nog wel meelevende mensen. Hij kwam tot zichzelf. Ja, nog meer vragen? Een wedergeborene? Ja, ja. Het gaat hier dus over mensen die die opgewekt zijn. U heeft hij medelevend gemaakt. Dat zegt de apostel ook in vers 4. Maar God die rijk bij zijn barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Nu, van zo iemand die medelevend gemaakt is met Christus, geldt niet meer dat hij in zijn doodstaat leeft. Die is een nieuw schepsel. Die in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Dus het is niet, ze leven niet meer in hun doodstaat. Zo zegt de apostel het ook in vers 11 en 12 en 13. Dat is precies dezelfde gedachtegang van de apostel. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebben en zonder God in de wereld. Maar dat geldt niet meer. Zo was het vroeger. Zo stonden ze er vroeger voor. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Ja? Ze zijn nieuwe mensen geworden. Ja, nog meer vragen? Ja. Nou, een reële vraag, een vraag waar jij niet alleen mee zit, denk ik. Dat is een vraag waar, waar meerdere mensen mee geconfronteerd worden. De vraag is dus, we moeten ons van het pelagianisme en ook van het semi-pelagianisme dus toch eigenlijk onthouden. De schrift leert ons anders, de schrift leert ons dat er niets goeds in de mens overgebleven is. In hoeverre kun je dan toch samenwerken met mensen die, ja, kennelijk toch nog wel iets goeds in de mens zien. En die ook nog wel appelleren op dat beetje goed dat er in de mens nog overgebleven is. En ja, en hoe moet je dat dan heel concreet toegespitst? Hoe moet je dan je houding bepalen tegenover de evangelische omroep? Om maar een voorbeeld te noemen. Ja, nou, ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet beslissen. Ik geloof niet dat je zo moet stellen dat je bepaalt. Ja, nou laat ik een onderscheid maken. Ik geloof dat je onderscheid moet maken in de eerste plaats tussen wat je als kerk hebt en in de tweede plaats wat je daarnaast hebt aan christelijke organisaties of verenigingen of hoe dan ook. Als kerk, in de kerk ben je geroepen om de leer zuiver te houden en de dwaalleer uit te bannen, en die kun je niet tolereren in de kerk. Daarom aan de maatstaf, met de maatstaf van onze Dordtse leerregels in de hand, om zomaar eens te zeggen, moet je uit de kerk ook weren alle pelagianisme en semi-pelagianisme. En als iemand in een pelagiaanse of semi-pelagiaanse geest zou preken, dan zou je in het woord van God en ook in de belijdenis der kerk materiaal hebben om zo iemand te beschuldigen van onrechtzinnigheid. En dat zou zeer terecht zijn. Maar dat is de kerk. Die is een pilaar en een vastigheid van de waarheid. Daar mag geen afwijking in getolereerd worden. Maar zoiets kun je natuurlijk niet plakken als eis op politieke partijen en ander soort organisaties. Dat is geen kerk. Nou, mogen die dus ergens een doel hebben om, het zij een christelijke politiek te bevorderen, of het evangelie in de ether te brengen, en ja, of op een andere manier, het zij een belangenvereniging, die kun je niet aan die eisen binden van wij mogen alleen maar precies langs die lijn spreken en precies langs dat paadje gaan. Die vereniging of die organisatie is niet wat de Bijbel noemt een pilaar en vastigheid der waarheid. Nou, kan de een zeggen, goed, dan kan ik daar toch wat meer accepteren dan ergens anders. Uit gewoon praktische overwegingen. Want als je dan toch, zo redeneert de een, vanuit praktische overwegingen dus, als je nou de mogelijkheid hebt om bepaalde tijd, zendtijd, te ontnemen aan anti-goddelijke en anti-christelijke organisaties, om op die manier toch nog een goed programma te brengen, een verantwoord programma, Nou, dan moet je dat doen. Dat kun je niet met alleen maar volgelingen van Augustinus, want dat is maar een handjevol in deze wereld en in Nederland. Dus moet je misschien, zo kan je redeneren, dan moet je misschien met anderen meewerken. Hè? Maar dan proberen binnen die organisatie de waarheid zo zuiver mogelijk te krijgen in gemeenschappelijk overleg. Dat is het standpunt dat de een inneemt. Die zegt, nou kijk, ik denk vanuit de mogelijkheid dit evangelie kan komen. Dat is niet altijd precies zoals ik het graag zou willen hebben. Maar dat komt omdat je nou eenmaal met anderen ook moet samenwerken. Maar dat heb ik ervoor over, want er komt toch ook iets goeds door. Zo redeneert de een. De ander zegt, nou ja, dat is toch voor mij te veel gevraagd. Mijn geweten moet ik daar toch een beetje te veel geweld bij aandoen. Ik durf dat toch niet te verantwoorden. En ja, wat heb je dan? Ja, het spijt me wel, ik zou het graag anders hebben, maar ja, dan durf ik dat niet. En dus blijf ik liever afzijdig. Dat is ten diepste, je voelt het wel, een gewetensbeslissing. Hè? En daar kun je denk ik de een niet om verketteren. De een kan de ander niet erom veroordelen. Ik geloof dat je elkaar in dat opzicht vrij moet laten. Maar het uitgangspunt moet dus wel zijn. Je mag van een EO of je mag van een weet ik het wat niet verwachten dat dezelfde maatstaven aangelegd worden als in een kerk, namelijk pilarenvastigheid van de waarheid. Wat je wel in onderling beraad moet doen, nou dat is denk ik eis die de Heer je meegeeft. Als je positief reageert erop, dan moet je proberen ervoor te zorgen dat in ieder geval dat semi-pelagianisme zo ver mogelijk wordt teruggedrongen. En dat vanuit de schrift wordt aangetoond dat het ook een onschriftuurlijke lering is. In de hoop dat God dat gebruikt om de ogen van anderen ook te openen. En zo zou je dan mee kunnen doen met een evangelische omroep. Kritisch mee kunnen doen. Ik weet niet of je de EO-visie leest, maar er hebben de laatste tijd nogal wat stukjes ingestaan van een aantal predikanten die ja, toch gezegd hebben, ja, heel kritisch. En verschillende dingen, dat kunnen we ook niet accepteren. Maar als je nou nee zegt, ja, wat blijft er dan over? Hè? Nou, en ander zegt, ja, jongens, jullie bedoelen het heus wel goed. En ik kan je wel volgen in je redenering, maar het gaat mij toch te ver. Ik geloof dat je toch op glad ijs bent en dan blijf ik liever aan de kant staan. Nou, nogmaals, dan moet je je geweten volgen.
Ja.
Ja, nou dat is waar en ik zou de eerste willen zijn die dat wil erkennen. Er is ook door middel van diverse programma's van de evangelische omroep kwaad gesticht op het punt van wat we nou moeten geloven en hoe een mens zalig wordt. Maar ik weet ook van zeer nabij dat daar binnen de kringen van de evangelische omroep ook heel hartig over gesproken is. Is daar alles mee in orde? Nee. En ik zie ook deksels goed gevaren in de EO. En als ik bepaalde mensen die ik van vroeger ook nog wel ken daar aan het roer zie staan, dan denk ik mensen. Hè, en ik heb op video nog niet zo lang geleden een stuk van de jeugd, de jongere dag van de EO gezien. Nou, het is om bij weg te lopen. Maar dat is binnen de kringen van de evangelische omroep ook met zoveel woorden keihard gezegd. En die mogelijkheid is er ook. Maar dan wil ik dat erkennen. En ik zou willen voor een lief ding dat de ogen open gingen voor dat halve evangelie of voor dat verdraaide evangelie. Aan de andere kant, ja. Aan de andere kant dan zie ik daar toch ook nog een mogelijkheid in om om het ware woord Gods te brengen. Ja. Het is maar hoe je het bekijkt en van welke kant je het benadert. We leven in een wereld, heb ik vanavond gezegd, we leven in een wereld die boos is. Nou kun je zeggen, nou vanwege de boosheid van de wereld doen we aan cultuurmijding. Dat is een houding die je in het christendom heel veel gezien hebt. Dan houden we ons afzijdig. Dat is vandaag de dag ook. Een man als professor W. Aalder staat eigenlijk op dat standpunt. Afzijdig houden. Die wereld die is niks meer mee te beginnen. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, maar de Heer heeft ook opdracht gegeven, gaat heen, predikt het evangelie aan alle creaturen. En ja, ze hebben mij ook wel eens verweten, ik heb ook wel in gereformeerde kerken gepreekt en op campings en weet ik wat meer, moet je niet doen, zeggen ze dan. Ja, als God mij de gelegenheid geeft om daar een woord te zaaien, dan doe ik het. Dan doe ik het, als ik mijn eigen kerkdienst niet verzuim en ik kan zondag ergens of maandag in een bioscoop preken, doe ik het ook. Ja, Doe ik. Nou, dat is natuurlijk de andere kant. We kunnen het voordeel en het nadeel afwegen. Ik ben zeer gereserveerd tegenover de evangelische omroep. Zeer gereserveerd. Aan de andere kant, de rest is helemaal niks. Laten we het zo maar zeggen. Hè? Dat is helemaal niks. Of nog minder dan niks. Dat is goddeloosheid voor een groot deel. Ja, dat kan ook. Ik denk aan een woord van Paulus, niet waar? Er zijn sommigen die het evangelie uit nijd preken. Ik ben er toch blij om, zegt Paulus. Ze verkondigen toch nog Jezus. Ja, zo kan het ook nog. Zo kan het ook nog. Je kan het goede eruit halen. En ja, als je nou kippen hebt, ik heb ze niet, maar sommigen van u misschien wel. Nou, die beesten die hebben toch een instinct om de maïskorrels van de stenen te kunnen onderscheiden. Ja, en als je dat instinct dan maar hebt. Ja. Ja. Maar nogmaals, ieder zij in zijn eigen gemoed en volle verzekerd. Ik schrijf niks voor en ik geloof ook niet dat we dat mogen doen hier. Ja, volgende week. Nee, van de week komt hij hier. Ja, zeker. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ja, dan heb je de man die aan het roer staat, niet waar? Vraag hem. Stel hem die gewetensvragen maar. Goed. Goed, dan zullen we nu gaan eindigen. We zullen zingen met elkaar uit Psalm 105. En daarvan het derde vers vraagt naar de Heer en zijne sterkte naar hem die al uw heil bewerkte. 105 vers 3.
tracht het eindigen met dankgebed. Heere, uw goedheid is hemelhoog. Dat komt gij nog te betonen aan ons allen, heren, dat we hier nog een ogenblik onder uw woord mochten verkeren. Wat zijt gij nog nederbuigend goed over ons geweest, tot op deze ogenblikken. Want als we moest doen, heren, naar onze zonde of naar onze afmakingen, ach, wie zou dan voor u kunnen bestaan? Maar nu zijn het enkel uw goede tierenheden. En dat wij tezamen nog niet vernield zijn. Ja, heren, dat uw barmhartigheid over de zulken nog geneigd hebben. Maar wat zou dat groot wezen, heren, dat we dit in ieder persoonlijk mochten opmerken, maar het allergrootste zou wezen, dat u daar nog eens de eer van zou mogen ontvangen, want u bent toch alleen waardig om in alles erkend, gediend en gevreesd te mogen worden. Maar, heren, nu wordt die vrucht op ons ergens niet gevonden. Maar het mocht u behagen dat zelf door uw geest in ons zaten te willen werken en schenken. We hebben uit uw woord, door middel van uw knecht, ons beeld getekend gezien vanuit Romeinen 3, heren. Dat is ons alle beeld van het huren. En dat is niet uw schuld, want u had ons goed en naar uw beeld geschapen, heren. Maar door onze moedwillige val in Adam zijn we kwijtgeraakt. En ja, is ons verstand verduisterd. En heren, nu leggen wij van het huren, dat is ook naar uw woord in de dood staat. En daarom hebben wij uw moed en vrijwillig de weg afgesneden, heren, om uit van onszelf nooit meer terug te keren. Maar wat is dan een eeuwig wonder, waar wij de weg hebben af en toe gesloten, heb u een weg. We willen ontsluiten, waardoor verloren Adams kinderen weer met u in verzoende betrekking gebracht kunnen worden. Maar heren, daartoe is ook nodig dat er een wonder in ons verheerlijkt mogen worden, om van die brede weg en des verderfs tegelijk mogen worden op de smalle weg, en die tot het leven leidt, heren. En u smeken woont moederlijk van u af, en zoudt u dan krachtig uw soeverein wel wagen, die werken van vrije genade kon het zijn, in ons alle leven willen verheerlijken, dan werk u toch. Zonder aanzien des persoons, heren, dan is het toch nog voor iedereen mogelijk. En nu smeken wij het van u af, zou u dat nog willen werken? Uit vrije ontferming, heren, wat zou het groot wezen, dat er nog vele vaten van Satan ontrooft, ja, uit de klauw van Satan gerukt zou mogen worden, en dat u ze nog zou willen trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht, o grote koning van uw kerk. Zou u dat nog willen werken en schenken? Van onze kant onmogelijk, heren, maar ook verbeurd en verzondigd. Maar wat dan bij ons onmogelijk is, is toch mogelijk bij u. U bent dan nog diezelfde, ja, die wonderdoende God. Heer, ontferm u dan over ons tezamen, bij aan of bij voortgang. En heren, we past uw naam ootmoedig te herkennen, dat u die naar weer hebt willen bekwamen. We mochten hem en zijn gezin aan u bevelen. Wil gij hem nog tot een zegen, ja, kon het zijn, in ons midden nog tot een rijke zegen willen stellen, tot eer van uw grote naam, heren. En wil u dan ons zo gedenken, wanneer we deze plaats gaan verlaten? Wil u ons nog brengen op de plaats onze bestemming, heren? En wil gij ons nog geleiden op de gevaarvolle wegen? En wil gij dan genadelijk verzoening komen te doen over al onze zonden die ons weer hebben aangekleefd? En wil ons bovenal, heren, wassen en reinigen, kon het zijn heilig in dat dierbare bloed dat alleen maar vrij spreekt van schuld en straf? Dit vragen we het moederlijk van u. En naar het vrije van uw welbehagen, alleen om Jezus' willen, amen.